Wij waren de vorige keer terechtgekomen in het laatste gedeelte van de bergrede. Gedeelte vanaf vers 24 van Matteüs 7. Matteüs 7, vers 24. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En ieder die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied dat Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Het huis op de rots, dus inderdaad. Wel, het is een eenvoudige gelijkenis, als ik het zo mag noemen tenminste, maar op zijn minst wat we zouden moeten noemen vergelijking. Het is een eenvoudige gelijkenis of vergelijking, en wel omdat de steenrots natuurlijk een betrekkelijk centraal thema is in heel de schrift. En terwijl ik Matteüs 7 las, zocht ik Romeinen 9 alweer op, of Romeinen 10, beide eigenlijk, maar Romeinen 9... waar de verklaring van die steenrots feitelijk gegeven wordt, zei het dan dat dat wat uitgebreid gebeurt. Maar ik bedoel bijzonder het laatste vers van Romeinen 9. En vers 32, vers 32 en 33. Waar staat dat de Joden, het Joodse volk, dan wel Israël, want zo wordt het genoemd in vers 31... rechtvaardigheid gezocht heeft, maar niet uit geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Het is een aardige uitspraak, die van vers 33, omdat zal blijken dat het vers 33 geciteerd is uit in elk geval twee verschillende schriftgedeelten. Het eerste gedeelte uit Psalm 118 en het andere gedeelte uit Jesaja 28, waarbij inderdaad gesproken wordt over een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Een steen dus waarover men zou struikelen. En aan de andere kant in Jesaja 28 wordt gesproken over een steen, een grondsteen wordt het daar genoemd, een fundament dus eigenlijk. Een steen die wel vast gefundeerd is, waarbij gezegd wordt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, waarbij de implicatie is dat een ieder die niet gelooft wel degelijk beschaamd zou worden. Met een verwijzing inderdaad naar Jesaja 45 en Jesaja 41, maar daar ga ik nou even niet op in. Maar waar het maar om gaat is dat die rots, in die wij in het Oude Testament tegenkomen, zelfs al bij Mozes, zelfs al in Deuteronomium uitgebreid, die rotssteen is gewoon de Heer zelf, daar staat er ook vele malen bij. En anders zoeken we gewoon in de psalmen en dan krijgen we die gedachte vele malen te horen. De steen namelijk Christus, de steen namelijk de Heer. En op hem zou men vertrouwen, anders gezegd in hem zou men geloven. Maar dat is hetzelfde als op hem zou men vertrouwen. En nog anders gezegd, op hem zou men zijn huis bouwen. Want daar komt het uiteraard op neer. En dat is ook de gedachte die de Heer zelf natuurlijk naar voren brengt. Want het idee van die steenrots, dat is niet zomaar verzonnen. Maar is inderdaad ontleend aan nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen. Dat neemt echter niet weg dat er nog het een en ander meer zit achter die steenrots. Dat blijkt ook wel hier in Romeinen 9 in elk geval. Want daar wordt bijvoorbeeld het raad opgenomen in Romeinen 9 vers 32. Wat zullen wij dan zeggen? Wel, dit. Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben. Zij zochten niet, maar vonden wel. Maar dan wel de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Dat is staat erbij. Rechtvaardiging uit geloof. En in Romeinen 9 is dat uiteraard de verwijzing naar Romeinen 3, vers 21 en 22, waar gezegd wordt, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, en hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Inderdaad, de rechtvaardigheid die komt tot allen en over allen die geloven. Maar waar het om gaat hier, is dat de heidenen die de rechtvaardigheid helemaal niet zochten, en die dus ook geen wet zochten of wat dan ook, want de heidenen hebben de wet niet volgens Romeinen 2, dat de heidenen die de rechtvaardigheid zochten, die rechtvaardigheid verkregen hebben, doch, of die niet zochten, die hebben verkregen, maar dan rechtvaardigheid die uit het geloof is. En daartegenover staat vers 31, maar Israël, en bedoeld wordt uiteraard het Joodse volk, maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Wel, omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Met de nadruk uiteraard op werken. Want de wet is wel degelijk een onderwijzing in de rechtvaardigheid, maar men zocht gerechtvaardigd te worden niet uit het onderwijs wat de wet geeft, maar uit de werken waarover de wet spreekt. En daardoor hebben zij zich gestoten aan de steen des aanstoots. Vers 32. Nog steeds, hè? Zij zochten gerechtvaardigd te worden niet uit geloof, maar uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En als je nou verder niks over die steen zou weten, en je had alleen deze uitspraken aan het eind van Romeinen 9, dan stellen we weer de vraag, wat is dan die steen waarover men struikelde? Nee, jullie weten te veel. Dus je nou niet meer hebt dan deze verzen. Zij zochten gerechtvaardigd te worden, niet uit het geloof, maar uit de werken der wet, want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. De steen des aanstoots spreekt dus over rechtvaardiging uit geloof. Dat ze niet gewild hebben en waarover ze ook gestruikeld zijn, want zij wensen slechts gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet. En zij struikelden dus over het principe van rechtvaardiging uit geloof. Daar komt het op neer. En voor degene die toch zegt, het gaat over Christus, zeg ik, dat is ook zo. Maar als je die beide gedachten nog even aan elkaar koppelt, dan ben je helemaal thuis in de Romeinen. Want dan gaat het om de rechtvaardiging uit het geloof van Christus. Maar dat is een thema waar ik vanavond dus toch niet op inga. Maar zo is het dus wel. Het geloof van Christus, waaruit de mens in het algemeen gerechtvaardigd wordt. Maar zoals gezegd, daar ga ik verder niet op in. Maar het moet duidelijk zijn dat die steenrots uit Matthäus 7, dat die steenrots natuurlijk, zoals wij weten, een type is van Christus, omdat we dat nou eenmaal al weten, in ieder geval uit zoveel oud-testamentische schriftplaatsen, met name de plaatsen uit de boeken van Mozes en in het bijzonder de psalmen, maar het neemt niet weg dat diezelfde steenrots net zo goed staat voor rechtvaardiging uit geloof. Dat zochten de Joden niet, dat wilden zij niet, en dus zijn zij erover gestruikeld. Niettemin, zij hadden juist daarop moeten bouwen. En voor zover heel het Joodse volk beschouwd wordt, of heel Israël beschouwd wordt als een huis, en dat gebeurt in de Bijbel, zou dat huis Israëls, zou dat huis gebouwd moeten worden op die steenrots. Dat huis Israëls zou gebouwd moeten worden op rechtvaardiging uit geloof. En dan valt het huis niet, maar het huis is wel gevallen. Zodat dat huis uit Matthäus 7 bij nader inzien niet alleen de uitdrukking is van het persoonlijk leven van willekeurig welk mens, maar het is net zo goed de uitdrukking van bijvoorbeeld het Joodse volk. Het huis namelijk van het Joodse volk, het huis Israëls wat gebouwd was, niet op de steenrots en niet op rechtvaardiging uit geloof, niet op geloof dus, maar het was gebouwd op werken der wet in het bijzonder, maar op werken in het algemeen. En dat huis bleef dus niet staan, is ook niet blijven staan. Het huis viel in met een plof. Dank u, zuster de Kulven. Jarenlang kinderwerk gedaan, hè? Zo zit dat. In midden en opzicht, heb ik begrepen trouwens. Maar... ja. Ja. Maar inderdaad, daar staat het dus ook voor. En als je dan de gedachte verder vervolgt, dan kom je nog bij een paar andere dingen terecht. Want dan kun je natuurlijk ook zeggen dat zand waarover gesproken wordt en waarop het huis niet zou gebouwd worden, dat is bijvoorbeeld dan gewoon een beeld van niet zozeer de werkende wet, maar de wet sowieso, het oude verbond. En de steenrots is dan gewoon de uitdrukking van het nieuwe verbond. Zo kun je het ook zeggen. Komt op volstrekt hetzelfde neer. En voor zover dat nieuwe verbond er nou eenmaal in oud-testamentische dagen niet was, zeggen we dus niet nieuw verbond, maar zeggen we gewoon de belofte aan Abraham. Want ook in de dagen van het oude verbond werd een mens gerechtvaardigd uit geloof. En dat in ieder geval zwart op wit op basis van de beloften die aan Abraham gedaan waren. En dat wordt later dan ook uiteengezet in Galaten 3, waar uitgebreid betoogd wordt dat de wet weliswaar 430 jaar kwam na de belofte, maar dat die wet de belofte niet krachteloos maakt. En als Abraham al gerechtvaardigd werd uit geloof, dan gold dat daarna ook voor allen die leefden in de dagen van de wet en eventueel zelfs onder de wet. En men had als het ware de keus voor wat betreft de bouw van het huis. Bouwt men op het zand van de wet en de werken der wet, of bouwt men op de steenrots van de belofte aan Abraham. En nu we het daar toch over hebben, zoek ik toch Galaten 3 maar even op. Waar in vers 21 staat van Galaten 3... Nou nee, beter kan ik vers 18 lezen trouwens. Galaten 3 vers 18. Vers 17 citeer ik net uit hoofd, dus dat is makkelijk, hè. En dan meteen vers 18. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Die belofte aan Abraham dus, hè. Maar God heeft de erfenis aan Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Dat wil zeggen dat de erfenis, dat wil zeggen dat is de vervulling van al wat God gesproken had, dat die erfenis is niet uit de wet, maar en dus uit genade. Daar komt het op neer. Nou ja, daar gaat de rest van het hoofdstuk ook over. Maar ik wilde nog naast leggen die andere uitspraak in Romeinen 4, waar het om precies hetzelfde beginsel gaat. Daar gaat het ook om de erfenis, om eeuwig leven, want zo heet het daar dan. Waar staat in vers 14 van Romeinen 4? Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel, leeg en overbodig en tevergeefs. Zo is het geloof ijdel geworden en dan is dus de belofte teniet gedaan, want geloof is inderdaad geloof in wat God beloofd heeft immers. Maar indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan, want de wet werkt toorn. En dat was het tegenovergestelde. Niet eeuwig leven, maar eeuwig dood eigenlijk. De wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. En dan vers 16, daarom is zij, namelijk de erfenis, daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij. Uit geloof en dus uit genade, precies zoals Galaten 3 vers 18 zegt, en dan in Romeinen 4 vers 16, daarom is uit geloof omdat ze naar genade zei, ten einde, of opdat, ten einde de belofte vast zij, vast dus, voor al het zaad, al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is. Want als men alleen uit de wet is, krijgt men geen deel aan die erfenis. Men moet uit het geloof van Abraham zijn. En het een sluit het ander niet uit. Men kon dus leven onder de wet, in de dagen van de wet. Maar niettemin, men wordt gerechtvaardigd uit geloof. En daar heeft de wet sowieso niets mee van doen. Althans heel weinig. En dat is maar waar het om gaat. Maar er staat hier uitdrukkelijk bij dat de erfenis is uit de belofte, uit het geloof en uit genade, opdat die belofte vast zou zijn. Dat wil zeggen dat het zeker zou zijn dat die belofte ook vervuld zou worden. Want als de beloften aan Abraham gebonden waren aan voorwaarden van de kant van de mens, dan zou inderdaad van die beloften niks terechtgekomen zijn. Bovendien zou het dan geen belofte geheten hebben. Maar er zou er niks van terechtgekomen zijn. Zo goed als er van de wet immers ook niks terechtgekomen is, omdat die voorwaarden stelt van de kant van de mensen, of eist van de kant van de mens, maar daar komt inderdaad niks van terecht. Zodat de vaste basis voor de beloften, dan zeg ik het verkeerd, de vaste basis van de erfenis is inderdaad de belofte die God aan Abraham gedaan heeft en later bevestigd heeft aan zijn diverse zonen, tot aan David in ieder geval aan toe. Want dat is waar het om gaat. Zodat het zand en de steenrots naast elkaar in Matthäus 7 inderdaad spreken over oude en nieuwe verbond tegenover elkaar, of eventueel tegenover elkaar het oude verbond en het daaraan voorafgaande verbond met Abraham, de belofte aan Abraham. Alleen in de praktijk is dat natuurlijk gewoon hetzelfde. Maar er zit er nog één achter en die ligt niet zo voor de hand. Dat is de gedachte namelijk waarmee wij geconfronteerd werden in de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek, Matthäus dus weer, in het gedeelte voordat die bergrede begon. En het is ook het thema wat meteen weer aan de orde komt na de bergrede. En dan wordt u geachter weten waar het over gaat. Want als het zand waarop het huis gebouwd werd een beeld is van de wet en van de werken der wet en dus van het Joodse volk. Onder de wet immers, dus van het Judaïsme, het Joodse volk. Dat betekent dat vanzelfsprekend dat deze steenrots verwijst naar beloften die gedaan zijn. Speciaal niet aan het Joodse volk, maar aan dat andere volk, het andere deel van Israël. En namelijk aan Efraïm, aan de 10 stammen van Israël dus. Daar komt het op neer. En dat thema kwamen we in alle hoofdstukken tegen voor de bergrede. En meteen hier in hoofdstuk 8 komt datzelfde thema uitgebreid weer aan de orde. Hoe de zaligheid, de zegeningen, de erfenis of wat het maar wezen mag, terechtkomt inderdaad precies ergens anders. En dus niet bij de 2 stammen, maar bij de 10 stammen. Of meer in het algemeen, niet bij Israël, maar bij de gemeente. Maar dat is de iets ruimere versie. Niet bij degenen die onder de wet leven, maar bij degenen die uit geloof leven. En niet bij het oude verbond dus, maar bij het nieuwe verbond enzovoorts. En dus niet bij het zand, maar op de steenrots. Dat is maar waar het om gaat. Hè. Ik weet wel dat het niet al te voor de hand ligt in het schriftgedeelte zelf. Maar als je de ruimere context neemt, dus meeneemt dat wat voor de bergrede stond en dat wat nu hierna meteen weer volgt, dan lijkt me juist dit schriftgedeelte aan het eind van hoofdstuk 7 een goed gedeelte waarbij weer teruggegrepen wordt op de draad die in de voorgaande hoofdstukken werd gevolgd en werd losgelaten en die hier in hoofdstuk 8 inderdaad weer wordt opgenomen. Maar goed, niet dat ik het van zo groot belang vind, want dat maakt mij ook niet uit natuurlijk. Maar het idee is natuurlijk in de eerste plaats dat men zou bouwen op iets wat zeker is. En dat is in ieder geval niet de wet en niet de werken van de mens of de werken der wet of wat het maar wezen mag. Het is altijd Christus. Want daar gaat het om. De steenrots, want zo wordt hij steeds genoemd. Nou goed, meer hebben we er niet van te zeggen, want we hebben de vorige keer al over gesproken, over ditzelfde schriftgedeelte. Dus ik sluit nou weer aan bij de laatste verse van Matthäus 7. Het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, over wat hij leerde dus. Ze waren daar helemaal door van slag. Ze waren net zo ontzet als het huis uit de voorgaande verse. Want zo heet dat toch, ontzet, dan staat het niet meer, dan is het niet meer gezet op het goede fundament. En de bedoeling van die bergrede is uiteraard dat zij ontzet zouden worden. De bedoeling is dat ze niet langer op zand zouden bouwen, maar inderdaad op de steenrots. En dat thema komt natuurlijk nog een paar keer terug, hè, in de rest van het Bijbelboek. Die steenrots, de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks, enzovoorts. Dus zij ontzetten zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Want het eigenaardig is dat wij misschien die schriftgeleerden uit het Nieuwe Testament hebben leren kennen als mensen met groot gezag. Maar er is een beetje een misverstand bij. De Joodse schriftgeleerden leren niet met groot gezag. Joodse schriftgeleerden wegen af en weten nooit helemaal zeker. Als je in het Jodendom vragen stelt, dan krijg je antwoorden in de stijl van, Rabbi die en die heeft gezegd, en dan wordt de Talmud geciteerd, en daarna meteen eroverheen, en Rabbi die en die heeft gezegd, en dan wordt weer een ander gedeelte van de Talmud geciteerd, en daarna minstens nog één, want er komen er gewoonlijk zeker drie, en nog een andere rabbi, die heeft weer wat anders gezegd, enzovoorts, en dan moet je het dan maar mee zien te doen. Daar komt het op neer. Dat wil zeggen, men weet niet zeker, en het is zelfs zo, dat mijns inziens het Jodendom zich wat schriftkennis juist kenmerkt door onzekerheid. Men weet niet namelijk wat het betekent. Het kan van alles zijn. En bij al die verschillende opvattingen kan men zich altijd beroepen op de uitspraken van de Talmud. Daarom is het inderdaad een zaak niet van zekerheid, bouwen op rots, maar inderdaad een zaak van onzekerheid, bouwen op zand. Allemaal van die vertraaid kleine steentjes. Nou, steentjes is wat overdreven, maar van dat hele kleine spul. En misschien herkent u dit niet, maar lees maar eens wat van de Talmud, lees maar eens wat Joodse literatuur, u zult meteen merken, zo gaat dat namelijk. Ik weet wel, natuurlijk, er zijn ook Joden die geschriften verspreid hebben waarin ze met stellige overtuiging bepaalde zaken naar voren brengen, dat is wel zo, en zich daarbij beroepen op de Talmud met uitgebreide schriftverwijzingen, lees maar eens een boek van Weinreb, dat is het makkelijkste te verkrijgen, verwijst uitgebreid naar de Talmud. Uitgebreide literatuurverwijzing meestal achterin het boek. Maar vergis je niet, wat voor redenering de man ook naar voren zou brengen, hij zou zich altijd kunnen beroepen op de Talmud. Dat maakt namelijk niks uit. Keuze genoeg, verschillende uitspraken genoeg. En daar gaat het om. Dat was kenmerkend voor de schriftgeleerden. Maar van de Heer wordt hier gezegd dat hij hen leerde als machthebbende. Dat wil zeggen dat hij stellige overtuigingen had. En bovendien, hij zal zich ongetwijfeld nooit beroepen hebben op de Talmud. Of Joodse geschriften in het algemeen. Maar hij beriep zich gewoon op Bijbelse waarheid, op Oud-Testamentische waarheid. Rechtstreeks op de schrift dus. En daar komt zekerheid uit voort. En dat is maar waar het om gaat. Hè. En als je die bergreden leest, zul je zien dat het helemaal niet Joods van karakter is. Men beweert dat wel hoor. Hè? Weten de mensen veel, dus je kan van alles beweren. Maar je zult zien dat het helemaal niet Joods van karakter is. Integendeel, met grote stelligheid worden bepaalde dingen, waarheden, naar voren gebracht. Hè. De wetten en regels, of hoe je dat maar zeggen moet, maar wetten en regels, normen enzovoorts, van het koninkrijk. Want daarover gaat heel die bergrede. Vanaf het begin tot het eind aan toe. Geeft mij de gelegenheid overigens om daar nog even bij stil te staan voor alle duidelijkheid. Al weet ik nooit of dat echt helpt of niet. Maar het moet na het lezen en zelfs bestuderen van de bergrede moet duidelijk zijn dat daarin niet over zeer specifieke zaken gesproken wordt, waar het, als we willen vastleggen waarover dan de bergrede in het algemeen spreekt, zodanig dat ook willen vastleggen dat de hele bergrede binnen dat kader valt, dan kan ik maar twee dingen zeggen. Dan zeg ik of het spreekt over het koninkrijk, en dat ligt het meest voor de hand. Het koninkrijk, daar gaat het om. Over hoe het zou komen en hoe het zou zijn. En in ieder geval dat het zou komen. Heeft te maken inderdaad met de vraag wie zal erin gaan. Nou, dat wordt gezegd. De armen van geest. Staat meteen aan het begin. Dat is de eerste uitspraak van heel de bergrede in Matthäus 5. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Waar gaat het dus over? Nou, in dat eerste vers dus. Nou, het is vers 3, maar het is het eerste vers van de bergreden zelf. In dat eerste vers dus wordt gesproken over het koninkrijk. En tenzij anders vermeld, blijft dat dus gewoon het thema. Het is trouwens een betrekkelijk vast Bijbels en zeker Nieuw Testament is gegeven, dat in de eerste versen van een Bijbelboek meteen het thema aangesneden wordt, of op zijn minst genoemd wordt. Het is altijd zo. Het mooiste vind ik die van het laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus. Precies, daar gaat het over. Openbaring 1 vers 1. Of Romeinen 1, wat vindt u van die? Romeinen 1 vers 1. Paulus, afgezonden tot het evangelie van God. Waar gaat het dus over? Nou, niet over Paulus, maar wel over het evangelie van God. Heel dat Bijbelboek. En Matthäus, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Daar gaat het over. En vervolgens gaat het dan over Jozef. Tot mijn vermaak. Maar vooruit, hè. Maar daar gaat het over. En zo is het met dit gedeelte uit Matthäus ook. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Enzovoorts. En zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden, namelijk in dat koninkrijk. Ze zullen getroost worden doordat zij dat koninkrijk ingaan. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Ja, dat zal je duidelijk zijn, want het koninkrijk komt nou eenmaal over heel de aarde. Koninkrijk van de zoon des mensen, uit Genesis 2. Genesis 1 trouwens al, ik me goed herinner. Enzovoort. Zalig zijn die honger en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen dat ontvangen. Want zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, enzovoort. Maar dat staat twee hoofdstukken of zo verder, nog steeds in de bergrede. En zo kan ik natuurlijk een poosje doorgaan, maar het gaat inderdaad over dat nieuwe verbond. Dat inderdaad zou het koninkrijk wat zou aanbreken, sorry. Het gaat over het koninkrijk wat zou aanbreken. Het zou aanbreken doordat inderdaad het evangelie gepredikt zou worden. En dus wordt tot de discipelen gezegd, gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld. In vers 13 tot 16 van Matthäus 5 nog steeds. Daarna wordt gesproken over dat inderdaad het oude verbond en dus de heerschappij van de wet beëindigd zou worden. Ja, hoe dan staat er niet bij? Want u weet, de dood en opstanding van de Heer Jezus was verborgen en moest een verborgenheid blijven, omdat anders de oversten deze wereld de Heer der Heerlijkheid niet gekruist zouden hebben. Maar dat was 1 Korinthe 2. Maar daar gaat het over. Over vervulling van de wet en profeten staat er boven vers 17. Maar het gaat om het einde der wet uiteraard. Hoe dat zou gebeuren namelijk. Nou enzovoorts. Waarna inderdaad gesproken wordt over allerlei dingen die rechtstreeks met dat komende koninkrijk te maken hebben. En daarin vinden we, ja, hoe moet ik het zeggen, richtlijnen, adviezen die inderdaad niet alleen van doen hebben met dat koninkrijk of het koninkrijk Gods, dan wel koninkrijk der hemelen, zoals hoe het maar genoemd wordt, maar het zijn uitspraken die daarmee net zo goed spreken over onze tegenwoordige dagen. Want waar het om gaat is natuurlijk gewoon dit, dat de aangekondigde koninkrijk ook daadwerkelijk aangebroken is. Gekomen is, zeg ik nou uitdrukkelijk dus niet. Want daar zou men dan eventueel voor bidden. Maar niettemin, dat koninkrijk is wel degelijk aangebroken. Dat is wat we in alle Nieuwtestamentische brieven vinden. Christus, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En bovendien, waarom citeer ik nou de laatste verzen, meen ik, uit Matthäus? Dat is toch zo? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Is dan het koninkrijk gekomen of niet? Ja, gekomen. Aangebroken. Het koninkrijk is aangebroken, opgericht, want daar is inderdaad de koning en hij heeft heerschappij. Alleen niet over alle volkeren der aarde, laat staan over heel het aardrijk, maar wel over degene die zich aan die koning hebben onderworpen. En dat is de reden waarom een groot deel van de bergrede zo zonder meer rechtstreeks overeenkomt, zonder enige twijfel overeenkomt met de waarheden die we in de Nieuwtestamentische brieven vinden. Zo zonder meer. En voor de rest is het zo dat de andere uitspraken die dan niet meteen in overeenstemming te brengen zijn met de Nieuwtestamentische brieven. Wel, dat zijn de uitspraken die spreken over dat het koninkrijk zou komen. Terwijl in de brieven is dat koninkrijk al lang aangebroken. En dat is het verschil. Daar hoeft niet meer gezegd te worden dat de wet en de profeten vervuld zouden worden en hoe dat zou gebeuren. Dat was namelijk al gebeurd in de dagen dat de brieven geschreven werden. Dat is helemaal geen enkel probleem. En voor degene die moeite heeft met de term koninkrijk, dan moet ik eigenlijk zeggen, nou dan wen daar dan maar aan. Zo kan het ook. Maar er is natuurlijk een andere uitdrukking die gebruikt kan worden. Die ligt iets verder weg, omdat die niet gebruikt wordt hier in deze hoofdstukken. En dat is die van het nieuwe verbond. Maar het komt heus op hetzelfde neer, want het koninkrijk komt niet zonder dat het nieuwe verbond aanbreekt. En het nieuwe verbond breekt niet aan zonder dat het koninkrijk aanbreekt. Want de middelaar van het nieuwe verbond is dezelfde als de koning van het koninkrijk der hemelen. Dan wel het koninkrijk gods, of hoe het maar heten mag. Daar is geen verschil tussen. Want de opgewekte Christus is gesteld tot koning en priester. Beide. En gelijktijdig. Nou, meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. Kijk, alles wat ik er meer van zeg, dat kan ik ook zeggen over bijvoorbeeld de apostolische brieven. U weet wel, wat zijn ze? Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, voor zover van toepassing overigens. Brieven namelijk, die over precies hetzelfde spreken, over dat nieuwe verbond dat inderdaad is aangebroken. En ze spreken inderdaad over het koninkrijk van Christus en over de ene waarachtige heerser. De term uit die brieven, weet u wel. En over, spreek ook over antichrist, die zijn macht probeert te vestigen in plaats van de Christus. En die de koning dus bestrijdt en al dat soort zaken meer. Maar er is echt geen probleem mee. Waar het om gaat is dat al die schriftgedeelten, die brieven, maar in het bijzonder ook deze bergreden, spreken over dat koninkrijk dat zou komen en dat inmiddels aangebroken is. De enige beperking van die schriftgedeeltes is dat ze zich niet specifiek, niet specifiek, maar dan moet je weer weten wat dat betekent, hè. Bedenk eens een ander woord, hè. Dat ze zich niet speciaal, niet specifiek, niet gedetailleerd bezighouden met de gemeente. Want er zijn nog wel wat andere volkeren en mensen die deel krijgen of deel zouden hebben aan dat koninkrijk dan wel aan het nieuwe verbond. Zo is het nou eenmaal. Kan dat weer verzwakt worden, die uitspraak, door vast te stellen dat tot op heden nog niemand anders dan alleen de gemeente deel heeft gekregen aan dat nieuwe verbond. En dat, al dat soort uitspraken leiden tot even zoveel misverstanden daarna weer. Maar het is gewoon niet anders te zeggen. Alle gelovigen sinds de opstanding van Christus hebben deel aan het nieuwe verbond, leven onder het nieuwe verbond, onder het hoge priesterschap van Christus, hebben dus deel aan dat koninkrijk, maar dat koninkrijk is nog verborgen. En op de vraag waar is het dan verborgen, zijn dan vervolgens twee antwoorden. De belangrijkste is uiteraard in de hemel. En het andere antwoord, wat wel degelijk in de evangelie gegeven wordt, maar dan wat bedekter, dat is het geheim, zeg ik altijd dan, hè. Dat is, het is verborgen bij Efrim, bij Jozef, bij de 10 stammen. Er is van Juda weggenomen en naar de 10 stammen gegaan. Die waren trouwens sowieso al verborgen, dus dat kwam goed uit. Dat is de andere helft van het verhaal. Maar dat is inderdaad wat hier naar voren gebracht wordt. Maar verder moet ik zeggen dat het nogal theoretisch is om ons af te vragen waarover gaat de bergreden, of voor wie is die bestemd? Want ik denk eigenlijk dat het gewoon de verkeerde vraag is eigenlijk. Men zou het moeten lezen, het blijkt geen enkel probleem te zijn, omdat al wat daarin ons voor wordt gehouden inderdaad overeenkomt met de Nieuwtestamentische brieven. Alleen wij missen inderdaad de hemelse roeping van de gelovigen uit onze dagen. Maar dat is dan ook het enige wat we missen. Want dat de poort eng is en dat het moeilijk is om in te gaan enzovoort, dat is duidelijk. En dat wij het koninkrijk God zouden zoeken en zijn gerechtigheid. Nou, zoals gezegd, Colossense 3 leert precies hetzelfde. En dan wijs ik maar op dat verderop in Colossense inderdaad de term koninkrijk Gods wel degelijk gebruikt wordt. Zeer tot ongenoegen van degenen die zeggen dat juist Efeze, Filippenzen en Colossense niks met het koninkrijk te maken zou hebben. maar het wordt wel degelijk genoemd. En daar gaat het maar om, hè. Wat dat betreft hoeft er geen enkel probleem te zijn. Maar als we, je kunt natuurlijk van de andere kant binnenkomen en op voorhand vaststellen. Ja, maar ik vind er helemaal niks over de hemel in en dus kan het geen gemeentelijke waarheid zijn. Dat is wel een aardige conclusie, maar dat is een conclusie die niet door de feiten gedekt wordt. Dat betekent gewoon dat die specifiek gemeentelijke waarheid inderdaad niet vermeld wordt, zodat het niet specifiek voor de gemeente bestemd is. En dus heeft het zijn algemene nieuwtestamentische toepassing, niet alleen in onze dagen, maar ook in de daaropvolgende bedelingen. Bedelingen. Nou ja, goed. In de 1000 jaren is het natuurlijk niet zo zinnig om te spreken van over hoe dat koninkrijk zal komen, want het is al lang gekomen. Maar ook in de 1000 jaren geldt ongetwijfeld, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En aangezien daar ook mensen geboren worden, en aangezien slechts wedergeboren mensen het koninkrijk zouden ingaan, is het dus zaak dat die mensen die daar geboren worden inderdaad tot geloof komen. En het kon wel eens wezen dat de poort eng is. Want het wordt toch een kwestie van zaligheid uit geloof en niet uit de werken. Enzovoorts. Hè. Kortom, het hele schriftgedeelte ligt op precies hetzelfde niveau als Jacobus, Petrus, Johannes enzovoorts. Dat betekent ook dat in de volle omvang en zonder enige beperking deze brieven en deze bergreden een toepassing hebben. Met name in de 6e bedeling. In de 7e wordt alweer wat moeilijker omdat dan het koninkrijk al aangevangen is. Ten volle. Maar in de 6e krijgen deze schriftgedeelten hun volle betekenis. Maar in de In onze bedeling hebben ze, als je het nou heel letterlijk neemt, ook hun volle betekenis. Alleen er is nog meer wat in onze bedeling ook van toepassing is. En dat wordt specifiek bekendgemaakt door de apostel Paulus. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. Het lijkt me eerlijk gezegd ook niet al te zinvol om dat te doen. Goed. Dus ik neem de draad op in het volgende schriftgedeelte, Matthäus 8. Een heel korte geschiedenis, waar wij met groot gemak ook overheen zouden lezen. Zo van, nou ja, er gebeuren in de Bijbel zoveel wonderen. En er waren trouwens zoveel melaatsen, daar staat er trouwens ook in, ook dat er veel melaatsen waren. In Lucas 4. Maar hier staat in Matthäus 8 vers 1, toen hij nu... Dan zie je meteen dat nu weer betekent na, hè? Na het voorgaande. Nu betekent na, na het voorafgaande, zodat deze geschiedenis wel degelijk in verband staat met het voorgaande, met de bergreden dus. Toen hij nu, of inmiddels, van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. Dat is aardig, omdat de uitspraak van de berg afkomen enzovoorts. Die komt in de Bijbel natuurlijk nog wel eens vaker voor en zou ons in de eerste plaats moeten herinneren aan een figuur als Mozes. Die kwam van de berg af om de wet en daarmee het oude verbond te brengen, zodat het voor de hand ligt te denken dat als de Heer van de berg afkomt, dan brengt hij het nieuwe verbond. Nou, hij brengt het hier niet natuurlijk, dat lijkt me duidelijk. Maar de gedachte is natuurlijk wel dat wat hij hierna gaat spreken of eventueel gaat doen, een rechtstreekse verwijzing is naar dat nieuwe verbond. En zo is het uiteraard ook, hè. Dus hij kwam van de berg, hem zijn vele scharen gevolgd, en ziet een melaatse kwam en aanbad hem zeggen, de Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. Dat is de kortste toespraak in de Bijbel, vrees ik. Korter kan het dan niet. Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zei tot hem, zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Waarna wij ons ogenblikkelijk afvragen waarom de Heer zoveel waarde hecht aan de toepassing van de wet van Mozes, in het geval van de reiniging van de melaatse, want in de rest van zijn doen en laten trok hij zich van die wet toch ook bepaald niet al te veel aan. Integendeel. Want hij verwees naar het nieuwe verbond en hij wees erop dat het oude verbond de wet wel zo langs de tijd gehad had. En toch verwijst hij er hiernaar, hè? Zodat er toch wel heel wat aan vast moet zitten aan het verhaal. Dat is natuurlijk ook zo. Want in eerste plaats, hem volgden vele scharen. Die vele scharen staat uiteraard dan voor degenen die de middelaar van het nieuwe verbond, dan wel de koning van het beloofde koninkrijk, volgen. En uiteindelijk, in laatste instantie, dus uiteindelijk is dat zelfs een uitbeelding van de gemeente. Degenen namelijk die inderdaad die Heer volgen onder het nieuwe verbond. Maar goed, het is niet van al te groot belang. Maar er zijn eerst vele scharen. Dat heeft er ook al niet mee te maken met het verhaal. Want of er nou vele scharen waren of weinige scharen, dat maakt verder niet uit. Toch? Want het verhaal gaat niet over die scharen. Het verhaal gaat over, ziet, een melaatse kwam. Kennelijk maar één, al staat er niet één, er staat gewoon niks. Hè. Ziet, melaatse kwam en dus een melaatse. Enkel fout. En aanbad hem, zeggen de Heer, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen, enzovoorts. Maar de scharen worden er wel bij genoemd, zelfs vele scharen. En dat is van belang, toch, want die vele scharen zijn een beeld van degene die inderdaad de Heer volgen. Maar als daarna ingezoomd wordt, dan blijkt het specifiek te gaan niet over vele scharen, maar één man. Namelijk één melaatse. Dat moet dan iemand geweest zijn uit Syrië. Of het was de zus van Mozes, die van de berg kwam, ooit. Nee, Mozes, niet de zus. En nou ben ik dus aan het verdwalen in het Oude Testament. Want de eerste melaatse die wij in het Oude Testament tegenkomen, heette Marie. Maria. Mirjam dus. En daar hebben we al even bij stilgestaan, omdat Maria natuurlijk genoemd wordt in een wat bijzondere rol in Matthäus 1. Maar de geschiedenis van Mirjam is er een waarbij Mirjam melaats wordt voor 7 dagen. Dat is precies lang genoeg om gereinigd te worden. Want de reiniging van de melaatse duurt 7 dagen onder de wet. Dus zo erg lang was ze nou ook weer niet melaats. Korter kon eigenlijk niet, als je het zo bekijkt. Hè. Niettemin, ze was melaats. U vindt dat in Numeri. Eerste melaatse in de Bijbel. Die geschiedenis begint ook met het noemen van de naam van Mirjam, zodat het daar specifiek om gaat. Hè? Mirjam nu sprak en Aaron, maar Aaron staat er een beetje naast. Dat moet je proeven als je dat leest. Hè? Dat had eigenlijk moeten staan, Aaron en Mirjam spraken tegen Mozes. Maar er staat er niet, er staat Mirjam nu sprak, en ja, Aaron ook, en Aaron, tegen Mozes, met de klemtoon dus op Mirjam, en dat ter oorzake der vrouw, der Cushitische, die hij genomen had, want hij had een Cushitische ter vrouw genomen, en dan kom je natuurlijk, als je via de ethiek, zoals gebruikelijk, via de ethiek de Bijbel benadert, dan kom je meteen bij het verschijnsel dat Mozes inderdaad de vrouw genomen had, en dat zijn zus het er niet mee eens was, en die zus was nog ouder dan Mozes ook, dus die heeft altijd voor Mozes moeten zorgen, die heeft al langs de Nijl moeten lopen, om het biezenmandje in de gaten te houden, waar Mozes in dreef, enzovoorts. Dus Mirjam had daaruit de neiging overgehouden als oudere zus om zich te bemoeien met het broertje. Nee, zo zit het dan ongeveer. Heb je er nooit zo'n preek over gehoord misschien? Nee? Nee hoor. Je ziet, preken kan ik ook wel maken hoor. Maar het levert niet zoveel op, dus vooruit maar. Maar in ieder geval, ze bemoeit er zich mee. Ze vinden die vrouw niet goed, hè? En Aaron vindt het ook niet goed. En Aaron had immers altijd het woord moeten doen voor Mozes. Dus die had daar ook de neiging van overgehouden om zich met zijn broer te bemoeien. Hè? Toch? Nou, en zij zeiden, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Er was inderdaad iets van hoogmoed bij, historisch. Want de Heer had gesproken inderdaad niet alleen door Mozes, maar zeker ook door Aaron en zeker ook door Mirjam. Die nog zo'n mooi lied gezongen had, meen ik, hè? Na de doortocht, was het niet zo? Ben ik er maar eens. Na de doortocht door de schelpvee. Nou goed, was ook een profetie. Maar goed. Heeft hij ook niet door ons gesproken, zeggen zij. En de Heere hoorde dat. Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Toen sprak de Heere haastelijk tot Mozes en tot de Aaron en tot Mirjam. Gij drie komt uit tot de tent der samenkomst. En ze drie kwamen uit. En toen kwam de Heere af in de wolkolom en stond aan de deur de tent. Daarna riep hij Aaron en Mirjam en zij beiden kwamen uit. En hij zeide, hoort nu mijn woorden, zo een profeet onder u is, ik de Heere zal door een gezicht mij aan hem bekend maken. Door een droom zal ik met hem spreken. Maar alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis trouw is. Dat is de uitspraak die later in Hebreeën 3 wordt aangehaald. Hè? Mozes was getrouw in geheel zijn huis. Alzo is mijn knecht Mozes niet, die in mijn ganse huis getrouw is. Van mond tot mond spreek ik met hem en door aanzien en niet door duistere woorden. Van aangezicht tot aangezicht dus. En niet door duistere woorden en niet door dromen. Hij aanschouwt namelijk de gelijkenis des Heren, die hij trouwens bij gelegenheid ook weer spiegelde. En zo kom je dan weer in 2 Korinthe 3. Maar hij aanschouwt het aangezicht des Heren. Waarom dan heb gij lieden niet gevreesd tegen mijn knecht, tegen Mozes te spreken? Zo ontstak des Heren toorn tegen hen. Maar in dit gedeelte krijgen we al een aanwijzing van de strekking van deze geschiedenis, want het idee is dat God door Mozes, of tot Mozes sprak, rechtstreeks, en via anderen eventueel, alleen in dromen, visioenen, duistere woorden, maar we worden geacht te weten dat dromen in de schrift altijd spreken over onze dagen waarin het koninkrijk verborgen is. Daarom spreekt de Heer op verborgen wijze, namelijk in een droom, zodat Jozef de meester dromer is, in Genesis 37 en verder. Maar zo begon het in het eerste boek van het Oude Testament. En het eerste boek van het Nieuwe Testament kent hetzelfde verschijnsel, begint met ene Jozef, en die droomt zelfs wel 4 keer in 2 hoofdstukken. Dan heb ik het nog niet over die wijzen, die droomden ook nog een keer, waarmee maar gezegd wil zijn dat al die uitspraken daar, en die hoofdstukken dus van Matthäus 1 en 2 enzovoort, inderdaad spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Maar als tot Mozes gesproken wordt, gaat het over het openbare koninkrijk. En dat verschil wordt hier dus nu gemaakt. Mozes en zijn Cushitische vrouw, heeft van doen inderdaad met de situatie van de wet. Maar Aaron en zijn zuster, ook een vrouw, maar in dit geval zijn zuster. Eigenaardig is dat, hè? Aaron en zijn zuster hebben inderdaad van doen met het verborgen koninkrijk. En zij claimen ook rechten. En min of meer terecht ook. Alleen Mozes wordt hier naar voren gehaald door de Heer. En Aaron en Mirjam worden teruggewezen op een of andere wijze. Maar ze hadden gelijk, de Heer heeft inderdaad niet alleen door Mozes gesproken, maar inderdaad ook door Aaron, die bovendien door de Heer zelf tot hogepriester van het verbond was aangesteld, en inderdaad ook door Mirjam. Dus er valt niks tegen in te brengen, zodat we daar tegenover elkaar vinden. Mozes en zijn vrouw en Aaron en zijn zuster. Maar Mozes staat voor de wet en zijn vrouw staat voor het volk dat onder de wet leeft. Dat kan niet missen, want de vrouw staat via de wet of door de wet onder de man. En ze staat dus onder de wet des mans, dus dat kan niet missen. Dat is een beeld dus van het Joodse volk onder de wet, de Cushitische onder Mozes. Maar daarnaast vinden we Aaron, de middelaar van het nieuwe verbond eigenlijk, de hoge priester, weet je wel, want hij staat als type voor de middelaar van het nieuwe verbond. Die heeft ook een vrouw, maar bij nader inzien blijkt het zijn zuster te zijn. Hoe vindt u die? Maar ze horen wel bij elkaar. En ze nemen het voor elkaar op. Ze horen bij elkaar, zijn aan elkaar verbonden. Maar het is zijn zuster. Nou komt dat in de Bijbel wel vaker voor, dat de vrouw de zuster is. Toch? Ja, bij Abraham inderdaad al. En daarna bij Isaac was het zijn nicht. Maar het is maar hoe breed je dat begrip zuster oprekken wilde. Het was namelijk een vrouw uit een andere lijn van de familie. Nou, per definitie is dat ook een zuster. Zo ver weg is dat ook nog niet. Maar het verhaal komt erop neer dat Mozes en de Cushitische een beeld zijn van de wet gelegd op twee stammen van Israël op het Joodse volk. En Aaron spreekt over, niet koningschap, maar priesterschap, spreekt over een verborgen koninkrijk dus, want koningschap speelt daar geen rol. Speelt dus over nieuwtestamentische situatie waarin wij leven en de vrouw blijkt inderdaad de zuster te zijn, want de vrouw is aan de ene kant de uitdrukking van de 10 stammen van Israël, dan is het de zuster. En als het de gemeente is, dan is het ineens de vrouw, maar in de praktijk is dat verschil niet zo bijster groot. Nou goed, dat hoef ik hier niet verder uitgebreid uit te leggen, neem ik aan. Maar wat er gebeurt, lijkt me duidelijk. Mirjam namelijk, en in zekere zin Aaron, maar in ieder geval Mirjam, want dat is de hoofdfiguur uit de geschiedenis hier. Mirjam wil dus niet met die wet te maken hebben, wil niet met het Joodse volk te maken hebben, niet met het volk wat onder de wet leeft, niet met die Kushitische namelijk. Maar wat er gebeurd is, is dat er dan voor haar geen plaats is binnen deze mozaïsche bedeling, binnen deze mozaïsche cultuur, of hoe je dat maar zegt. Dus zij wordt buiten de lege plaats geplaatst. En dat is precies wat met de 10 stammen van Israël gebeurd is. Die wilden niet onder de wet leven. Die wilden bovendien niet bij Juda horen. En dus werden ze afgezonderd. Dat was de splitsing van het Rijk in de tijd. En dat is wat hier uitgedrukt wordt vanaf vers 10 van nummer 12. Namelijk de wolk week van boven de tent. En ziet, Mirjam was mee laat. En de wolk is de heerlijkheid des Heren, maar de heerlijkheid des Heren verdween. De wolk week van boven de tent. De Heer trok zich terug. Of zullen we zeggen, de Heer voert een hemel, want hij wijst het allemaal naar. Hè? Maar in ieder geval, de heerlijkheid verdwijnt. En ziet, Mirjam was melaats als de sneeuw. De vertalers hebben het woordje wit tussengevoegd. En dat hebben ze hier gedaan, want dat moest wel. Want het woord melaats betekent ook wit. Dus Mirjam was wit als de sneeuw, staat er. Of Mirjam was melaats als de sneeuw. Maar bij ons zijn dat twee woorden in het Hebreeuws niet. Dus staat er maar één woord. En dus hebben de vertalers een woord moeten toevoegen. Ze was namelijk melaats, wit als de sneeuw. En Aaron zag Mirjam aan en ziet, zij was melaats. Aaron zag het en bemoeide zich ook mee. Daarom zei Aaron, de hoge priester, tot Mozes: och, mijn Heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee wij zottelijk gedaan en waarmee wij gezondigd hebben. Want in de ogen van de wet is dat altijd zonde, als je aan de wet onttrekt. Als je aan de Mozaïsche wet onttrekt, is dat naar de normen van de Mozaïsche wet zonde, dat klopt precies. En wij zeggen dan ook, het tienstammenrijk was zonde, gediende de Heer niet, diende Jehovah niet. Maar alles tot je dienst, maar hier staat: leg toch niet op ons de zonde waarmee wij zottelijk gedaan en waarmee wij gezondigd hebben. Laat zij toch niet zijn als een dode. Want in de schrift wordt melaatsheid in verband gebracht met de dood. Soms wordt dus het woord dood gebruikt ter aanduiding van melaatsheid. Omdat het weliswaar in de praktijk niet hetzelfde is, maar fundamenteel wel. Want melaatsheid is eigenlijk de werking van de dood, de werking van het verderf. Het is een beetje, het is niet netjes om te zeggen, maar ik zeg het toch altijd maar. Bij mijn laatste tijd gaat het lichaam tot ontbinding over voordat het gestorven is. Maar daarom is het wel degelijk de werking van de dood. Dus laat zij toch niet zijn als een dode, van wiens vlees, als zij uit zijn moeders lijf uitgaat, de helft wel verteerd. Inderdaad, ontbonden dus, hè. Verteerd is. Mozes dan riep tot de Heere, zeggende: o God, heel haar toch. En de Heer zei tot Mozes: zo haar vader smadelijk in haar aangezicht gesproken had, zou zij niet 7 dagen beschaamd zijn? Wel, laat haar 7 dagen buiten het leger gesloten en daarna aangenomen worden. 7 dagen buiten de legerplaats en daarna zou zij weer aangenomen worden en dus genezen. Zo werd Mirjam buiten het leger 7 dagen gesloten. En het volk verrijsde niet totdat Mirjam aangenomen werd. Want een van de opvallendste dingen is dat terwijl Mirjam buiten de legerplaats is, gaat de geschiedenis van Israël niet verder. De klok staat gewoon stil. Men blijft op de plaats. Er gebeurt verder niks. Maar daarna, en dus nadat Mirjam genezen en wel weer toegelaten werd In de legerplaats. Daarna verrijsde het volk van Hazeroth en ze legerden zich in de woestijn van Paran. En in de woestijn van Paran ligt Petra. En als je nou de makkelijkste lijn volgt in deze geschiedenis, hè, ter verklaring, moet je altijd doen, hè, de opvallende dingen nemen. Hè. Als je het nou zelf wil doen, opvallende dingen nemen, dingen die zeker zijn. Nou, zeker is dat de geschiedenis van Israël hier wordt onderbroken door wat we dan noemen de melaatsheid van Mirjam. Maar als je praat over de geschiedenis van Israël die onderbroken wordt, dan heb je het dus over het gat tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël. Zo concreet mogelijk. En iets minder concreet, je hebt het dan over het uitblijven van de bekering van Israël. En het enige verschil is een verschil van 7 jaar, zijnde de 70ste week van Daniël. Want je neemt of de breuk tot aan het begin van de 70ste week van Daniël, of je neemt de breuk vanaf de opstanding van Christus tot op het moment dat Israël tot geloof komt, en dan ben je aan het eind van de 70ste week van Daniël. En de verschil is 7 jaar, en die op zichzelf komt al overeen met deze 7 dagen. Dus dat maakt er verder ook niet zoveel uit. Ik ga er ook niet, nou niet dieper op in. Maar waar het maar om gaat is dat hier gesproken wordt over de onderbreking in de geschiedenis van Israël. En wij weten dat als de geschiedenis van Israël in de toekomst verder gaat en de klok dus weer loopt, dan begint die geschiedenis van Israël inderdaad weer in Petra. Sterker nog, als die klok gaat lopen, als die tijd begint, als de 70ste week begint, dan inderdaad zal men zich begeven naar de woestijn van Paran. Ook net zo letterlijk als die hier staat, namelijk naar Petra, om van daaruit het beloofde land in bezit te nemen. En daarover spreekt hier het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 13, bevel om de 12 verspieders te zenden. Alhoewel het in die geschiedenis ook misgaat. Want die geschiedenis herhaalt zich steeds. Maar goed, daar ga ik nou even niet op in. Maar de positie van Mirjam buiten de legerplaats moet op een of andere wijze dus een teken zijn van onze tegenwoordige bedeling. Maar iedereen weet als die 7 voorbij is, dat na die 7 dus Mirjam weer aangenomen zal worden. Er komt nog wat anders bij. Jarenlang heb ik me afgevraagd, hoe kan dat nou, dat melaatsheid een beeld is van de dood, van verderf en wat het me wezen mag, van onreinheid, terwijl de kleur wit is. En er staat omstandig beschreven in, wat is het, Leviticus geloof ik, de wet op de reiniging van de melaatse. En ook op staat daar uitgebreide instructies met betrekking tot de diagnose. Als het wit is, als de zweer wit is, dan is het melaatsheid. Maar bij wit denken wij niet aan onreinheid, maar aan reinheid, zodat je met een groot probleem zit. Tenminste, ik heb er jarenlang mee gezeten, denk ik. Er is iets wat ik niet begrijp. Dat is een ander woord, maar de combinatie wit als sneeuw komt natuurlijk vaker voor. Hier staat, Mirjam was melaats als de sneeuw, en dus staat er ook in de praktijk wit als de sneeuw. Dat komt op hetzelfde neer, dat is een andere afleiding, maar daar heb je hetzelfde. Kijk, ik wil er niet op ingaan, maar de winter is natuurlijk precies hetzelfde. Winter is namelijk ook de onderbreking in de normale natuurlijke processen. De tijd staat als het ware stil. Er gebeurt verder niets, de natuur sterft af. En toch is het wit. En rein. Hoort bij elkaar. En maar om het verhaal af te maken, er staat hier, Mirjam was melaats wit als de sneeuw. Maar in Jesaja geloof ik, al waren uw zonden als scharlaken, rood, kleur van de mens en van de aardbodem in dit geval, ik zal ze maken witter dan sneeuw. En dan waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken wit als wol. Wit dus. En wit staat dus voor reinheid, waarbij men gereinigd is van de zonde. Wel, als je de normale wegen van de typologie bewandelt, dan moet je dus concluderen dat, langs de ene kant geredeneerd, dat als iemand melaats wordt, dan is hij dus gereinigd. Want dat drukt het uit. Terwijl als je van die kleur niet weet, je komt van de andere kant binnen, iemand wordt melaats, en je weet wat melaatsheid is, dan zeg je, ja nee, iemand is niet gereinigd, iemand is juist onrein. En onder het verderf, onder de werking van de dood. En als er iets onrein is, is het de dood. Zo'n beetje een moeilijke zaak. De enige manier om het een beetje bij elkaar te brengen is de uitspraak van Romeinen 6, vers 9, meen ik. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Maar dat is maar een beetje, want wie gestorven is, is weliswaar gerechtvaardigd van de zonde. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet alsnog geoordeeld zal worden voor zijn zonden. Hij wordt dus toch niet in het algemeen geacht rein te zijn. Dus het verhaal klopt toch niet. Dus er zit een groot probleem achter die melaatsheid. Daar ben je dus zo 1, 2, 3 nog niet uit. Maar ik zal het meteen vertellen om het daarna te checken aan andere geschiedenissen. Normaal gaat het andersom, hè. Eerst al die geschiedenissen volgen en dan kijken wat overeenkomt, hè. Dan kun je conclusie uittrekken. Maar ik zal het nou anders doen, want het geval is gewoon dat Mirjam buiten de legerplaats is. En dan zeggen we, dan houdt de geschiedenis van Israël op. Maar dat is ook maar half waar, want degene die buiten de legerplaats is, Mirjam namelijk, de melaatse, is net zo goed Israël. En daar loopt de klok uitdrukkelijk door, want anders komt er nooit een eind aan die 7 dagen. Dus het is nog maar een halve waarheid. Waarna we automatisch terechtkomen weer bij de splitsing van Israël in een deel in de legerplaats, deel uitmakend van het volk officieel, en bij een ander deel wat zich bevindt buiten de legerplaats, officieel dus Lo-Ami, want Mirjam bedoel ik, is hier met de term uit Hosea eigenlijk Lo-Ami, ze is buiten het volk geplaatst, tijdelijk, en dat klopt ook met Hosea, want in Hosea staat ook, Lo-Ami uiteindelijk weer Ami genaamd zal worden. En dat ter plekke waar gezegd was, gij zijt mijn volk niet, gij zijt Lo-Ami, zal tot haar gezegd worden, gij zijt Ami. Dus het verhaal komt precies overeen. Mirjam wordt hier Lo-Ami voor de duur van 7 dagen. En daarna wordt ze alsnog weer Ami. En er komt er nog bij dat als wij inderdaad de geschiedenis van de melaatsheid vergelijken met de wetten van Leviticus, dan zijn dat 7 dagen het minimum om te komen tot reinheid van die melaatsheid. Maar het punt is gewoon, het deel in de legerplaats is in beeld niet zozeer van Israël in het algemeen, maar in het bijzonder van het Joodse volk, want daarvan staat de historie stil. Nou weet ik wel dat Juda, het Joodse volk, dus ook dikwijls wordt aangeduid gewoon met de naam Israël. Maar als je meer specifiek wordt, en soms moet dat, dan moet je zeggen, nou ja, de geschiedenis van Israël als zodanig werd niet stilgezet, de geschiedenis van Juda werd stilgezet, want het waren de 2 stammen die tot ongeloof kwamen, die de Messias afwezen, en wat de 70 weken betreft, en ook wat de 70ste week betreft, wel, 70 weken zijn bestemd over uw volk, en het werd gezegd tot Daniel, een van de vorsten uit het huis van Juda, over uw volk en over uw heilige stad, dat was dus Jeruzalem en niet Samaria. 70 weken zijn bestemd over uw volk, zodat de onderbreking slechts ligt in de geschiedenis van het Joodse volk. Inderdaad, het Joodse volk hiervoor gesteld door de Cushitische, de vrouw van Mozes, de vrouw die via de wet aan de man, Mozes dus in dit geval, verbonden was. Kortom, dat volk als zodanig staat hier voor het Joodse volk. En die ene vrouw, dat andere deel van Israël, wat buiten de legerplaats terecht was gekomen, is gewoon een beeld dus van het andere deel van Israël. De 10 stammen van Israël. En dus Jozef of Ephraim, of hoe je dat maar noemt. En dat moet kloppen, want die zijn namelijk altijd in de Bijbel buiten de legerplaats. Zolang die 10 stammen apart bestaan, zijn ze buiten de legerplaats. In ieder geval buiten Jeruzalem en vervreemd van het burgerschap van Juda in elk geval. En dat is maar waar het om gaat. En we hebben trouwens nog een veel voor de hand liggende vergelijking met iemand die niet melaats was, maar wel wit. Sommigen denken natuurlijk dat die man een albino was. Maar dat kan niet, want ze hadden toen nog geen zonnebrillen. Wie? Laban. Ja, Laban, de Syriër, de man in Syrië. De familie niet over zee, maar wel in het buitenland. De man die eigenlijk bij de familie van Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts hoorde, maar die op een of andere wijze Lo-Ami was. Dat wil zeggen, niet tot het volk hoorde, want hij was in het buitenland en in het bijzonder dus in Syrië. Achtergebleven. Hij was nog niet aan de beurt geweest eigenlijk. Achtergebleven in Syrië. U kent toch het verhaal? Het doet maar uit het hoofd, hè, want we doen allemaal altijd goed ons best. Dus dat vinden we in de Bijbel wel terug. U kent het verhaal van Abraham die geroepen werd uit Ur der Chaldeeën en die gehoorzaam was en ging naar het land wat de Heer hem wijzen zou. En voor zover wij weten bleef er een deel van de familie onderweg achter. Namelijk in Syrië, in het bijzonder in de plaats Haran. Genoemd naar een andere broer van Abraham. Maar de familie bleef daarachter. Abraham zelf ging later door naar Canaan, naar het land wat de Heer hem wees. En vestigde zich ter plekke meteen in Sichem, waar later die Samaritaanse vrouw woonde, zodat de wereld maar klein is, denk ik altijd. Maar je kan niet alles in één keer vertellen, maar het was wel zo. In Sichem. Nou goed. Later woonde er trouwens nog een andere vrouw, Dina, maar dat is een nog moeilijker verhaal, met dezelfde strekking. Maar niettemin, Abraham kwam in Canaan, maar halverwege waren achtergebleven, ergens in het noorden, in Syrië, waren achtergebleven de rest van de familie. En dat was de familie van Nahor, Betuel, Laban, dat was het rijtje. Nahor, de broer van Abraham, en daar een zoon van Betuel, en daar een zoon van Laban. En het was nog het oudere broer ook, dus het was de oudere tak van de familie. En strikt genomen was het de tak van de familie, naar de mens althans, met eerst geboorterecht. Want Abraham was de jongste van drie broers, waarvan er overigens één was overleden. En naar wie die stad genoemd was, waarin Nahor, Betuel, Laban en dus ook Rebecca, en hoe heet het allemaal, Rebecca en later Lea en Sarah. Lea en vrouwen van een ander. Rachel, ja natuurlijk, woonde. Hè. Dus inderdaad in Haran in Syrië. En misschien heeft Abraham bij die gelegenheid, toen hij daar voorbij kwam en in Canaan aankwam, ook wel zijn knecht opgedaan. Want die kwam ook uit Syrië. Eliezer. Want aan al die details zit in wezen eenzelfde verhaal. De Damaskener Eliezer, de eerste keer dat je van Damascus hoort, de laatste keer is ongeveer als Paulus daar terechtkomt. En dat is uiteraard ook niet voor niks. He? Dat het zo was. Maar goed, laten we er nou niet op ingaan. Het gaat erom dat het hoofddeel van de familie feitelijk was achtergebleven in Haran en in Syrië. Maar de aardigheid is dat als een van de heren moest wilde of zou trouwen, want je moet opletten met je woorden tegenwoordig, als een van de heren zou trouwen, dan werd een vrouw gehaald uit inderdaad de oudere tak van de familie. En voor zover het aardse, dan moet je het nou eens goed onthouden, voor zover het aardse eerst geboorterecht een rol speelde in de familie van Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts. Voor zover het aardse eerst geboorterecht een rol speelde, speelde het een rol via niet vader, maar via moeder. Via de vrouw namelijk. Want hoe het met Sarah was, weet ik niet, of dat een oudere of een jongere zus was van Abraham, weet ik niet. Maar ik heb altijd het idee van een oudere, maar niet, dat weet ik niet zeker. Maar Isaac trouwde met zijn nichtje dus, hè, daar komt het op neer. Maar uit de oudere tak van de familie, uit de deel van de familie die naar de mens het eerst geboorterecht had. Alleen van Gods wegen had Abraham, Isaac en Jacob hadden eerst geboorterecht, maar naar de mens was het de andere kant. En toen daar kinderen uitgeboren werden, zal ik maar zeggen, kregen we te maken met Jacob en Esau. En Esau die haalde zijn vrouw ergens anders tot groot verdriet van de familie. Maar Jacob kreeg de eerstgeboortezegen mee van Isaac, want dat was die zegen die de Heer gegeven had. Maar om die eerstgeboortezegen ook daadwerkelijk te praktiseren, hoe heet dat, handen en voeten te geven, werd hij dus gestuurd naar de andere tak van de familie, om uit de volgende generatie daar één, zelfs twee vrouwen te krijgen. Die haalde hij bij Laban, en Laban was wit. En misschien wel Melaats, want waarom hij zo heette weten we niet, historisch weten wij dat niet. Maar het is wel het woord voor wit, zowel als voor melaatsheid. Zowel als voor het hart. Want dat betekent het ook nog. Het heeft iets met een wit hart te maken dus. Hè? En een hele punt is dat wij weliswaar bij Jacob en Esau te maken krijgen met de vraag, wie van die twee krijgt het eerstgeboorterecht? En het werd dus niet Esau, die dus staat voor de twee stammen van Israël, het Joodse volk. Maar het werd Jacob, die dan eigenlijk staat dus voor de gemeente, via de normale lezing van het Nieuwe Testament. Maar dat was de gemeente, Jacobs beeld van de gemeente, dat was via de lijn waaraan God eerst geboorterecht gaf. Abraham, Isaac en dan Jacob. Maar als Jacob dan inderdaad dat eerstgeboorterecht in de praktijk zou brengen, zou ik maar zeggen, en als hij inderdaad in de praktijk gezegend zou worden, niet in woorden, maar concreet en materieel, dan blijkt dat al de dingen, al de bezittingen, al de zegeningen van Abraham afkomstig waren van Laban en dus de oudere tak van de familie. Want hij ging met niks weg zo ongeveer en moest zelfs vluchten, maar hij werd gezegend door Isaac via de spreuk, zal ik maar zeggen, via het woord, via een belofte, want daar komt het op neer. Maar in de praktijk kwamen al zijn zegeningen van de oudere lijn van de familie, en in het bijzonder dus van Laban en zijn beide dochters. En heel het idee is gewoon dat Esau een type is van de twee stammen, dat Laban een type is van de oudere tak van de familie, de tien stammen, de witte dus en eventueel de Melaatse. En Jacob is degene die via de geestelijke lijn, via de officiële zegeningen, zegeningen ontving van Isaac, maar in de praktijk ontving hij ze van Laban. Dus theoretisch waren het de zegeningen die voor het Joodse volk bestemd waren, maar in de praktijk waren het de zegeningen van de tien stammen van Israël en niet van de twee. En dat is het geheim van het verhaal natuurlijk, hè, daar in Genesis. En via die naam Laban kom je terecht bij iedereen die Melaats is, en dus kom je bij de gedachte dat alle Melaatsen in de Bijbel op een of andere wijze uitdrukking geven aan de positie van de tien stammen van Israël ergens anders, als Lo-Ammi geworden, buiten de legerplaats en op de achtergrond, en bovendien nog niet zo ver als Abraham, Isaac en Jacob. Ze waren zo ver nog niet gekomen. Maar niettemin, die familie van Laban, dus de natuurlijke eerstgeborene, werd uitdrukkelijk gezegend door de komst van ene Jacob. Want je kunt ook langs de andere kant vertellen. Je kunt ook vertellen dat in de praktijk de eerstgeboorterecht dus toch ging naar de natuurlijke eerstgeborene, namelijk naar Laban. Maar dat kwam dan omdat zijn dochters trouwden met een zoon uit de andere helft van de familie, die min of meer ten onrechte als jongste tak de eerstgeboortezegen had meegekregen. Zo kun je het ook zeggen. Maar in alle gevallen betekent het dat de zegeningen van het, die aan het Joodse volk beloofd waren, in de praktijk terechtkwamen bij tien stammen van Israël, doordat daaruit inderdaad de gemeente gebouwd werd. En nu gaan we eerst koffie drinken. Het gaat er dus om dat de Melaatsheid verwijst naar de positie van tien stammen van Israël, onrein naar Joodse norm en naar de normen van de wet, en dus buiten de legerplaats geplaatst, maar aan de andere kant wit en dus toch rein, maar niet naar de normen van de wet in de eerste plaats. Kortom, niet een rechtvaardigheid uit de wet, maar een rechtvaardigheid uit geloof. En dan zijn we weer bij het andere thema van het zand en de rotsteen enzovoorts, hè? Dus het woord voor Melaats is hetzelfde als wit, het is ook hetzelfde als de naam van Laban. En Libanon zijn net iemand, en dat is ook zo. Maar Laban, en Laban staat dus inderdaad voor de lijn uit de tien stammen van Israël. Daar komt het op neer. En dat Laban Laban heet, kan natuurlijk een oorzaak hebben in zijn eigen verschijning. Misschien was het een blonde man, dat zou best kunnen. Dat zou me niks verbazen. Want in het algemeen is de gedachte dat de tien stammen gevonden moeten worden in de Angelsaksische volkeren, want zo heet dat, en die zijn blond. Verschillend blond, wellicht, maar niettemin in het algemeen blond. Dat is de gedachte, dus één verwijzing. Dus wat wij gewoonlijk blanken of blonde mensen noemen, maar dan inderdaad blond en niet zwart haar, maar inderdaad blond. Dat kan heel donker zijn overigens. Het idee is dat ze zijn. Maar hoe ver dat gaat, weet ik niet. Maar een veel concretere verwijzing is natuurlijk via de naam van Laban een verwijzing naar de naam van Albion. Want Albion, dat is volstrekt hetzelfde als Laban. Als je terugbrengt naar het Hebreeuws is het volstrekt hetzelfde. En Albion is de oude naam voor de Britse eilanden. En men zegt dat dat zo is, maar dat is een beetje vreemd, maar men zegt dat dat zo is omdat het land wit opdoemt uit de zee, zal ik maar zeggen. Je kijkt tegen de afgebroken krijtrotsen aan, in het algemeen gesproken. Dus ziet er inderdaad wit uit, hè? Dat zal wel, ja, dat zal wel. Kalk waarschijnlijk, een witte steen, kalksteen. En inderdaad, de White Cliffs of Dover en hoe het allemaal maar heten mag. Maar het een sluit het andere niet uit, want het kan een verwijzing zijn naar hoe het land zich toont als men het nadert. Het kan net zo goed een verwijzing zijn naar het volk als zodanig. Maar hoe dat precies is, doet er verder niet toe. Maar de naam Laban en dus Albion is inderdaad de oude naam voor de Britse eilanden. En dat was al zo in de dagen van Herodotus. En dat is 500 voor onze jaartelling. Dus dat is niet niks. Dat is echt in Bijbelse tijd. En in de tijden van de Bijbelse profetie. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat is wel waar het om gaat. Verder vinden we het hele beginsel ook terug in de figuur van Naaman. Dat is die andere Melaatse die genezen wordt. De uitgebreide geschiedenis van Naaman in 2 Koningen 5. Naaman nu, de zoete betekent dat, de lieflijke. Hangt samen met Naomi. En er zit ook zo'n verhaal aan vast, hè. Naomi, Rut en dan twee lossers. Ploni, Almoni en Boas. Ook zo'n verhaal. Maar ja, ik noem het alleen, omdat het aardig is om het ernaast te leggen. Maar ik doe het niet, hoor. Dus, Naaman dan, hè. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië. Dus Naaman inderdaad de Syriër. En wel de sterke man daar, de legeraanvoerder, dus de krachtige. Was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Dat is leuk, hè, van hoog aanzien, want Syrië is Aram en dat betekent sowieso wel dat het hoog is. Van Rimmon en Rama enzovoort. Hè. En van Ramatayim Zofim en dus van Arimathea, daar zit hij ook in. Ramatayim. En Arimathea, de Griekse versie van Ramatayim. Arimathea was weer de plaats van die andere Jozef, die inderdaad contact had met de Britten aan wie hij het evangelie bracht. En dat soort zaken, Jozef dus. Maar ja, he, goed. Nou, Syrië dus, Aram. Hij was van hoog aanzien, want door hem had de Heere aan de Syriërs verlossing gegeven. Historisch bijzonder interessant dus, maar we weten er verder historisch niks van, dus we kunnen er verder niet mee. Maar via deze man werden dus de Syriërs gezegend. Maar Syrië was het land waarheen de 10 stammen in ballingschap ooit werden weggevoerd. En dat is het verband wat er tussen die beiden ligt. Syrië en dus de 10 stammen. Maar de connectie loopt nog verder. Want er staat vervolgens, zo was deze man een strijdbaar held. Dat wordt meestal gezegd van de mensen van Gideon. En dat was het gelovige overblijfsel in die dagen. Strijdbare helden. Vaste term voor gelovig overblijfsel. Een strijdbaar held. Doch melaats. Maar het woordje doch moet je weglaten, want dan is het net of het erg negatief is. Maar doch staat er helemaal niet. Er staat gewoon, hij was een strijdbaar held, komma melaats, punt. Want zo kun je het ook zeggen, gewoon, in het Nederlands ook. Er was beide. Strijdbaar held en melaats, en misschien was er juist wel verband tussen. Maar goed. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. En die zei tot haar vrouw, och of mijn heer waren voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. En Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Syrië en Samaria worden hier dus inderdaad met elkaar verbonden. Want inderdaad, Samaria en dus de inwoners van de 10 stammen werden ooit naar Syrië gebracht en werden dus Syriërs. Daar komt het op neer. Zo zit het bij elkaar. En de bedoeling was dat hij dan van zijn melaatsheid ontledigd zou worden. Kortom, genezen zou worden. Dat is ook wat gebeurd via Elisa. U weet het, Elisa, hij kwam bij Elisa aan de deur, maar Elisa vertoonde zich niet. Zodat het inderdaad gaat om verberging, verborgenheden. Bij uw dienstknecht kwam er wel, maar Elisa zelf die kwam niet. En de Aman was nog een beetje gepikeerd ook, van dat hoort eigenlijk helemaal niet zo. Die man had toch moeten komen, enzovoort, maar de man deed het niet. Bovendien had hij opdracht om zich zevenmaal, want als men melaats is, heeft het iets met zeven te maken om weer rein te worden. Hij moest zich zevenmaal onderdompelen, dopen. Zevenmaal onderdompelen in de Jordaan. En zijn vlees zou wederkomen en hij zou rein zijn. En dan zegt vers 11. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg. En zei, zie, ik zei bij mezelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan. En de naam des Heeren zijn schots aanroepen en zijn hand over de plaats strijken. En de melaatse ontledigen. En nou wikkel weer kostsluiting met de volgende geschiedenis in Matthäus 8. De hoofdman, die kwestie van die zoon van die hoofdman te Capernaum. We hebben precies hetzelfde verhaal. De gedachte was eigenlijk van de Heer had moeten komen bij die zoon, of wie het maar was, zijn knecht, of hoe die maar heet hier. Had moeten komen en waarschijnlijk ook handen opleggen en dat soort dingen. Maar het gebeurde ook niet. Er wordt alleen een boodschap gegeven en dat is dan dat. En op afstand wordt de knecht dan wel de zoon genezen, waarover wij het dus nog zullen hebben. Maar hier vind je iets dergelijks. Ja, het is ook heel anders, maar het is toch iets dergelijks. Dus Elisa kwam niet uit. Ja. En Naaman zei, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn schots aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Maar dat is helemaal niet gebeurd, ging helemaal niet met uiterlijk vertoon en dan weer terug naar Matthäus. Want het koninkrijk zou verborgen blijven. Het gaat over een verborgen koninkrijk en dat komt niet met uiterlijk gelaat. Nou goed. En dan hier, vers 12, zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, waar ooit Saulus van Tarse terecht kwam, en waar ooit Eliezer vandaan kwam, om de beide uitersten te noemen, zijn die rivieren niet beter dan alle wateren van Israël, zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden. Ja, misschien wel, en het aardig is dat ze in Syrië zelfs twee rivieren hadden, en in Israël maar één, in deze vergelijking dan, hè. Er zullen best aan beide plaatsen meer geweest zijn, maar hier staat de Jordaan tegenover de twee rivieren van Syrië. En als het er twee zijn in plaats van één, dan duidt dat op het eerstgeboorterecht, het dubbele deel van de eerstgeborene. Want je zou de eerstgeborene inderdaad in Syrië moeten zoeken. Want daarin is de eerstgeborene later, verdwenen, namelijk Jozef of Efraïm of gewoon de tien stammen van Israël. En bovendien, de eerstgeborene, de zoon, de erfgenaam van Abraham, was inderdaad deze Damaskener, Eliezer, uit Syrië dus. Voordat Isaac geboren werd, overigens. Dus hij verdween ook weer van het toneel. Maar zo gaat dat steeds, hè, in al die geschiedenissen. Nou goed, ga ik ook niet verder op in. Er zijn twee rivieren. De een heet Abana, en dat betekent ook gewoon steen. Steen. Dus is het een verwijzing naar Christus. Van Eben, hè? Weet je wel, van de steen der hulpen, Eben Haezer. Dat was niet van Eliezer, maar Eben Haezer. Maar er is een kortsluiting tussen. Abana, de steen, en de steen is Christus. En daarna heb je Farpar. En dat is gewoon Parpar of Farfar, want het is gewoon twee keer hetzelfde. En Far of Par betekent vrucht. En Farpar betekent dus een dubbele vrucht. En Farpar betekent dus volstrekt hetzelfde als Efraïm, want het komt ook van diezelfde stam, FR of PR, Efraïm. En Ayim aan het eind van Fraim, Ayim is een tweevoudsvorm. Dus Efraïm betekent volstrekt hetzelfde als Farpar, namelijk een dubbele vrucht en dus een dubbel deel. En dus eerstgeborene. Kortom, ook deze rivieren wijzen op precies dezelfde gedachte. En u weet hoe het verder afloopt. Niettemin klimt hij af in de Jordaan. Want de zegeningen van Juda via de Jordaan komen inderdaad terecht bij de tien stammen van Israël. Zoals de zegeningen van Esau terechtkwamen bij Laban. Want daar hoorden ze ook eigenlijk. Langs de aardse lijn. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Dieper ga ik er nou ook maar weer niet op in, op deze geschiedenis. Wat wel van belang is vervolgens, is dat in het Nieuwe Testament nog een keer sprake is van de genezing van een melaatse. Dat heb ik zo geloof ik anders een beetje wel gehad. Dat is in Lucas 12, geloof ik. Of was het 17? 17 zeker nog. Ja? Lucas 17. En dat is de meest expliciete van allemaal. Vanaf vers 11 van Lucas 17. En het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging, naar Jeruzalem, maar door Samaria en Galilea, dat is aardig, want Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk, en Galilea is hetzelfde als Gallië, en dat betekent het land der Galliërs dan wel het land der Kelten, want dat is volstrekt hetzelfde, maar dan via een andere taal. Het is de verwijzing dus naar het land waarheen inderdaad die tien stammen verstrooid zijn geworden, of waar ze terecht zijn gekomen, vanuit Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk, naar Gallië, daar komt het op neer, hè. Dus hij was weliswaar onderweg naar Jeruzalem, maar voor het zover was reisde hij door het midden van Samaria en Galilea. Let op hoe ruim dat dan is, hè. Aderskundig kun je hier niks mee. Door het midden van Samaria en Galilea, dat is zo'n groot gebied verhoudingsgewijs dat je er niks mee kunt. Maar beide termen verwijzen nog helemaal naar die tien stammen van Israël. En als hij in een zeker vlek kwam, waarom weten we niet welk vlek? Omdat het verborgen gehouden wordt dus. Verborgene dingen. Ontmoeten hem 10 melaatse mannen. Nou ja, dat hoeft dus helemaal geen betoog meer. Dat zijn dus de 10 stammen van Israël. Ze zullen dus wel geheten hebben Ruben, Simeon, hè? Enzovoort. Hè? Daarna wordt het moeilijk, want dan moet je die goeie eruit laten. Hè? Maar 10 stammen van Israël. Welke stonden van verre? En wat staat er altijd verre? De heidenen in het algemeen en de 10 stammen in het bijzonder. Lo Ami, van verre, buitenslands betekent dat. Buiten de legerplaats. Ja. Dat, ook Efeze, maar goed, gij daarom gedenkt dat gij die eertijd verre waart en vervreemd van het burgerschap Israëls, dat is toch heus. Het is bedekt, want het kan over heidenen gaan met wat moeite, maar het is net zo goed een verwijzing naar die heidenen die inderdaad verre zijn, maar die vreemd geworden zijn van het burgerschap Israëls. En dat is dus meest letterlijk ook 10 stammen van Israël. Dus ze stonden van verre en zij verhieven hun stem zeggende: Jezus, meester, ontferm u onzer. En ik zeg net, ze stonden van verre, ze waren dus lo ami. En ze roepen: ontferm u onzer. En ze roepen dus Rugama. En heb je beide termen bij elkaar uit Hosea. Ja, het is wat moeilijk als je het niet weet verder, die profetieën niet kent, maar... Het zou lo ami en lo rugama zijn, dat wil zeggen, niet mijn volk en niet ontfermd. Maar lo ami zou ami worden en lo rugama zou rugama worden. Niet mijn volk zou dus mijn volk worden en niet ontfermd zou ontfermd worden. En hier roept lo ami rugama. Nou, schitterend toch? Meester, Jezus, meester, ontferm u onzer en bedenk dat meester niet zozeer de titel is van de koning, maar van de priester, de meester. Weet u nog, Johannes 13? De Heer die de voeten zijner discipelen was, als uitbeelding van zijn toekomstige hoge priesterlijke taak. De Heer, de meester, ja. Dus niet Jezus, gij zonen Davids, maar zelfs meester, ontferm u onzer. Ik weet wel, het is niet sterk, maar al die dingen bij elkaar is heel sterk. Ontferm u over ons. En als hij hen zag, zei hij tot hen: gaat heen Dus niet kom tot mij, maar ga heen en vertoont uzelf aan de priesteren. Dat is dus precies hetzelfde als wat we in Matthäus 5 lazen over die ene meraadse. Ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft. Dus er wordt ook in dit geval verwezen naar de wet op de reiniging van de meraadse. Dus vertoon uzelf de priester en het geschiedde terwijl ze heen gingen dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom met grote stem God verheerlijkende. En wat herkennen we daarin? Als er sprake is van dat iemand met grote stem God verheerlijkt, wat is het dan, typologisch? Wat is het dan? Huh? Ja, Christus is altijd goed, hè? Dat was een strik antwoord, zeker, in dit geval. Huh? De gemeente gewoon, de gemeente, die immers geroepen is tot heerlijkheid Gods, een volk voor zijn naam, om de uitnemende rijkdom zijn genade te betonen en om de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken. Deze ene man doet hetzelfde als de 24 oudsten in openbaring. Is gewoon een beeld van de gemeente. Met grote stemmen God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. Dat deden de 24 oudsten trouwens ook in openbaring. En hij was een Samaritaan. Dat kan helemaal niet missen. Dus uiteindelijk, hè, als je al die details leest, het zijn er niet veel, maar als je ze leest en interpreteert, is de toevoeging, hij was een Samaritaan, volstrekt overbodig, want het is vanzelfsprekend. Dat is familie van de barmhartige Samaritaan, dat is de Heer zelf. Ja, daar kom ik op. En deze was een Samaritaan, en dan verder. Jezus antwoordende zeide, zijn die de 10 gereinigd geworden en waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling, waarbij inderdaad de Heer in deze uitspraken grote nadruk legt op het verschijnsel dat er 10 waren. Nog eens een keer. En waar zijn de 9? Houdt in ieder geval ook in, wie zijn die 9 eigenlijk? Want als we niet weten wie ze zijn, kunnen we ze ook niet opsporen. Waar zijn ze? Is in de eerste plaats, wie zijn ze? Maar het antwoord is makkelijk genoeg. De 10 zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. En de 1 die genezen wordt, is niet in werkelijkheid een beeld van 1 stam, die dan tot geloof komt of zo, maar is een beeld van de gemeente die uit die 10 stammen voortkomt. Dat is hier technisch een beetje moeilijk. Want dan zouden hier technisch, dan zouden die 10 helemaal niet teruggekomen zijn en een andere genezen meer laatste zal teruggekomen zijn. Dan wordt het wel erg ingewikkeld. Maar heel het idee is, de 10 zijn een beeld van de 10 stammen van Israël. En de ene die genezen wordt en dus zich bij de Heer meldt, is een beeld van die ene gemeente die voortkomt uit de 10. Hij is uit de 10, zo kun je het zeggen. En dat is maar waar het omgaat. En er staat er nog eens een keer bij, zijn er geen gevonden die wederkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling. Maar deze vreemdeling die God de eer geeft, is inderdaad een beeld van de gemeente. En dat is precies wat de gemeente doet. Maar fundamenteel, de gemeente komt dus voort uit Samaria en wordt geacht de Samaritaan te zijn. En degene die overvloedig is geweest met zijn genade over ons door zijn grote liefde en door zijn barmhartigheid, was een Samaritaan, namelijk de Heer zelf ook. Op een andere manier uiteraard, maar de Heer wordt beschouwd als de eerstgeborene van Israël en langs die gedachte dus de erfgenaam van Jozef. En dus voortkomend uit Efraïm en dus Samaria, want Samaria lag in het gebergte van Efraïm bovendien ook nog eens, hè. Dus de 10 zijn een beeld van de 10 stammen. De 1 die eruit voortkomt en God eer komt geven nadat hij genezen was, is een beeld van de gemeente. Maar vergis u niet, ze waren alle 10 genezen. Zodat de Bijbelse gedachte is wel degelijk dat die 10 stammen genezen zijn, zal ik maar zeggen. Dat ze op een of andere wijze door de Heer zijn aangenomen, of hoe je dat dan maar zegt. Maar uiteraard met als doel dat daaruit dan de gemeente zal voortkomen. En dat betekent dat de Heer zelf die 10 stammen heeft weggevoerd, dat de Heer zelf er zorg voor gedragen heeft dat juist die 10 bereikt zijn geworden met het evangelie, direct na de Joden, ook overdrachtelijk, hè? Eerst Jeruzalem, dan Samaria meteen en dan einde der aarde.